Hey, welkom bij een nieuwe Toekomst van uw podcast. Ik zit op een superleuke locatie. Het lijkt alsof ik in Noorwegen ben, maar ik ben in Alblasserdam. En ik heb een nieuwe gast bij me, Jacqueline.
Ja.
Hi, welkom.
Nou, goedemorgen en welkom in de Noorse hut hier in Alblasserdam.
Ja. Wat een heerlijke plek. Wij waren net alvast helemaal enthousiast over Human Design. Dus als je denkt, wat zijn die mensen aan het stuiteren? Wij ontdekten dat ons Human Design hele coole raakvlakken heeft. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nou, misschien later wel. Maar we gaan het vooral hebben over onderwijs.
Ja.
En ik ben heel benieuwd om even met je in te komen. Zodat je jezelf soort van kan introduceren. Wat maakt jou een abnormale leerkracht?
Nou, dat is een hele leuke vraag. Die abnormale leerkracht heb ik me ook altijd gevoeld.
Mm-hmm.
Ik ben in eerste instantie al abnormaal. Want ik heb de PABO in Zwolle gedaan. Ik ben geboren in Meppel, heb daar gewoond, geleefd en heb in Zwolle op kamers gewoond. Ja, en ik wilde heel graag het verschil maken en weten hoe kinderen leren en wat kinderen leren en waarom leren ze nou. En ik ben toen na de PABO heel abnormaal naar Rotterdam-Zuid gegaan. Dat was een ingeving op basis van een film die ik had gezien, Dangerous Minds heet die film, met Michelle Pfeiffer. En toen dacht ik, ja, het is heel interessant om in mijn eigen veilige context, waar ik alles en iedereen ken, om daar te gaan onderzoeken. Wat leren kinderen nu? Hoe leren kinderen nu? Maar ik vond het eigenlijk veel interessanter om dat te doen op een plek waar de diversiteit veel groter is. Mm. Waar meer uitdagingen zijn. En waarbij ik gewoon iedereen daar wil laten voelen dat als je hoge verwachtingen hebt en van anderen hoort, dat je gewoon alles kunt bereiken wat je wilt. Als je er maar voor wil werken. Dus dat maakt me denk ik al een beetje een abnormale leraar.
Ja.
Dat ik gewoon alles en iedereen heb achtergelaten op basis van een film.
Mm-hmm.
En een gevoel. En een verlangen om bij te willen dragen aan leerprocessen van kinderen.
Ja.
Op plekken waar het niet zo vanzelfsprekend is dat daar ondersteuning is. Of dat het gemakkelijk gaat.
Ja.
Dus ja.
Dus je hebt jezelf eigenlijk in een best wel uitdagende situatie gezet.
Ja.
Was je daar bewust van toen je erin zat?
Nee. Nee, het ging echt op gevoel en een diep gekoesterd verlangen om vooral op plekken te zijn. Daar waar verandering en de wil tot veranderen en het hoge verwachtingen hebben. Het geloven in potentieel van kinderen.
Ja.
Ja, dat heeft me echt geleid. En toen ik gesprekken ging voeren, ging ik er eigenlijk heen. Zo van, nou, dan weet ik waar ik ja of nee tegen ga zeggen. Het zal wel nee worden, want het is natuurlijk wel een hele mega verandering.
Ja.
Maar ik moet erheen. Ja, ik kwam daar en toen belde ik mijn moeder. En toen hadden we nog Nokia's.
Mm-hmm.
Met een klepje naar beneden en een
antenne. Ja, ja.
Heb mijn moeder gedacht, ja, ik ga dit doen.
Wow.
Ja, het was heel lang heel stil aan de andere kant van de lijn.
Ja.
Dus ja, en toen alles in gang gezet.
Ja, want dan begint het eigenlijk pas natuurlijk.
Ja, de reis begint.
Ja.
Ik had gelukkig nog wel een huis in Zwolle. Dus ik kom altijd terug.
Een mm-hmm.
beetje zekerheid inbouwen is niet verkeerd.
Ja.
Maar ik dacht, ga de reis gewoon beginnen voor een jaar. En als het niet bevalt, of ik kan het niet, of het is niet mijn plek, dan ga ik weer terug. Maar ja, ik zit hier nu 25 jaar.
Ja. En zo. Nou, einde van de podcast. Dankjewel. Er zitten wel heel veel interessante ingrediënten in. Waar ik heb alle haakjes in mijn hoofd.
Kom maar door.
Nou, we hadden het net heel even al over Human Design. Nu komt hij er toch weer in terug.
Ja.
Dat bij jou super sterk het intuïtieve, het gevoel, je sacrale gevoel van oké, het is een ja of een nee.
Ja.
Dat is heel sterk.
Heel sterk.
En dat kon je op dat moment dus super goed voelen.
Ja, heel goed.
Maar je moet er dan ook maar naar luisteren. Want er zijn sowieso al veel mensen die het al een uitdaging vinden om het te voelen. Wat in deze maatschappij nu met alle prikkels en alles...
Ja.
Helemaal niet zo gek is, maar je moet het dus eerst wel voelen.
Ja.
En dan ja, ook nog maar het lef hebben, zeg maar, om er iets mee te doen. Ja.
Ja, en dat gevoel volgen, dat kwam bij mij als ik terugkijk. Nou ja, waarom deed ik dat eigenlijk zo voor sommige mensen echt onbezonnen en impulsief? Nou, voor mij was het echt niet impulsief.
Nee.
Omdat ik eigenlijk al heel lang wist, toen ik klein was, waarom ik het onderwijs in wilde.
Mm.
Dat was voor mij een heel scherp doel. Ik moest daar gewoon zijn. En dat had puur te maken met... Ik was enorm geïntegreerd door waarom vragen. Die stelde ik ook heel veel.
Mm-hmm.
Eigenlijk alleen maar op zoek naar kennis. En het kunnen doorgronden. En het willen begrijpen van dingen.
Mm-hmm.
Maar ja, waarom vragen stellen als kind wordt niet altijd in dank afgenomen.
Nee.
Dus dat
ben Been there, done that.
Ja, dat. Dus dat heb ik eigenlijk afgeleerd. En op school, ja, dan ga je kijken om je heen. Wat doen andere kinderen dan? Mm-hmm. En dan doe jij soms dingen die niet helemaal hetzelfde zijn als de rest. Ga je maar een beetje aanpassen. Dat je denkt, nou, als ik het dan ook zo teken of ik ga het ook zo doen, dan vinden ze dat in ieder geval goed. Want wat ik doe is waarschijnlijk heel ingewikkeld of zo. Mm-hmm. Dat was ook vaak wat ik hoorde. Doe niet zo ingewikkeld. Ja. Dacht ik, ingewikkeld? Helemaal niet ingewikkeld. Jullie zien helemaal niet wat er allemaal is. Nou ja, en dat was voor mij wel het moment. Plus dat ik ook vaak naar het nieuws keek. En daar zag ik dan mensen met macht. Of leiders, hoe je ze wil noemen. En dan vooral wereldleiders. Dat ik dacht, hoe kan het nou dat jij op die plek zit? En de problemen worden niet opgelost. Hoe kan dat nou? Dus daar zat in mijn hoofd iets van, nou, ja, dan moeten we dus beginnen met jonge kinderen al heel snel te leren hoe je met elkaar problemen oplost. Mm-hmm. En dat je dan niet op die plek moet zitten omdat je zo belangrijk, jezelf zo belangrijk vindt op die plek. Maar dan moet je iedereen benutten. Nou, en dat was voor mij altijd mijn grote vraag. Waarom?
Ja.
Hoe kom je op die plek? Wat heb je dan nodig? En wat moet je dan allemaal weten en kunnen?
Mm.
Nou, dat heeft mij in al mijn keuzes.
Ja.
Nou, dan moet ik daar zijn. In basisonderwijs, bij kleuters.
Je had gewoon je missie al heel duidelijk. Wauw.
Ja. En daar kwam ook dat punt, toen ik dat aan het leren was, dacht ik, ah, dit past me wel. Maar ja, dat komt wel heel erg terug bij, ik vind het heel tof om kennis te delen.
Mm-hmm.
Maar ik houd er niet zo van om te vertellen wat je dan eigenlijk moet leren. Als het voorgeschreven is en niet eerst is onderzocht wat jij nodig hebt. Omdat je ook al dingen weet.
Ja.
Nou ja, en dan loop je tegen dingen aan.
Mm-hmm. Heeft dat ook te maken, want je zei wel specifiek bij kleuters. Heeft dat ermee te maken?
Ja, bij kleuters kon ik wel echt mijn hart ophalen. Omdat dat heel erg gericht is op de ontwikkeling. Mm-hmm. Dus ontzettend veel gedrag analyseren. Maar ook met ouders in gesprek gaan om te achterhalen. Wat kan dit kind al? Wat kan dit kind nog niet? Hoe doen de ouders dat? En als ik dat plaatje dan compleet had, dan wist ik wel wat ik daarop kon doen.
Ja.
En bij kleuters voelde ik die vrijheid. Omdat je daar eigenlijk heel vrij bent in wat je aanbiedt, hoe je het aanbiedt. Mm-hmm. In thema's, in leerrijke omgevingen. Ja, ik vind dat een soort lekker zo'n magische omgeving die je zo lekker magisch kan houden.
Ja.
Wel goed weten wat je doet. Dus wel zelf heel veel kennis hebben van welke methodes werken nu. Kan ik daar combi's van maken? Ook wel een beetje zelf dingetjes creëren. En ik liep eigenlijk stuk in groep 3. Mm-hmm. Dat ik ineens via methodes en stappenplannen. En dat ik dacht, hè? Nou moeten we ineens allemaal op hetzelfde moment, hetzelfde tempo, allemaal hetzelfde leren. Terwijl er zoveel diversiteit in die groep zit.
Ja.
Ja. Daar liep ik eigenlijk een beetje tegenaan.
Mm-hmm. En heb je daar... Ja, ik heb een beetje voorkennis. Jij hebt er wel meer mee gedaan dan alleen dit. Maar
ja.
Ik ben nieuwsgierig naar je... Zeg maar, ik zie jou nu daar in die kleuterklas in Rotterdam-Zuid.
Ja.
En ik zie je hier nu zitten.
Ja.
En dit is echt een andere plek dan die plek waar je eerst was.
Ja. Nou ja, waar ik zelf... toen ik zelf antwoorden kreeg op mijn grote waarom vragen, hè, van... Hoe leren kinderen? Wat leren kinderen nu? Wie bepaalt wat kinderen leren?
Mm-hmm.
Hoe sluit je aan bij die verschillen? Toen ik daar eigenlijk allemaal antwoorden op had gevonden, ontdekt, uitgeprobeerd.
Ja.
Dat vond ik heel fijn. Om iets goed te begrijpen, moet je het ook zelf voelen en ervaren.
Ja.
En nou ja, ik heb toen 8 jaar eigenlijk voor kleuters en eigenlijk alle groepen wel gestaan. En nou ben ik de vraag gewoon kwijt.
Wat ertussen zit? Tussen je was bij kleuters?
Oh ja, en op de andere plek. Dat was het. Nou ja, dan heb je in mijn woorden het systeem waarin je werkt, doorleefd op die school. Maar ook in het netwerk, in de scholen eromheen. Want daarin deed ik ook van alles. Ja, daarin ontdekte ik dat ik het werken aan onderwijs, aan het systeem om die voorwaarden voor die kinderen goed te maken.
Mm-hmm.
Het ontdekken van patronen die belemmeren, nou ja, allerlei regels en protocollen die belemmeren om die kinderen te laten zijn wie ze zijn en verder te brengen in hun ontwikkeling. Toen dacht ik, ja, dan moet ik een andere plek in het systeem innemen.
Aha.
Om daar aan bij te kunnen dragen.
Ja.
En toen werd ik IB'er.
Oh ja.
In termen geleider. Ja.
Ja.
En van daaruit, van die positie, heb ik ook weer dingen kunnen creëren, aanjagen, in beweging brengen. Altijd met als doel om die voorwaarden voor die kinderen, om het potentieel wat erin zit, eruit te kunnen halen.
Ja, dus eigenlijk heb je best wel een duidelijke missie soort van in die centraal staat in whatever je gedaan hebt.
Ja.
Als ik zo terug daarop kijk.
En die gaat heel diep in de kern, gaat het over het willen begrijpen van de mens in ontwikkeling.
Ja. Wow. Eigenlijk
daar gaat hij om.
Is dat echt heel waardevol voor jezelf?
Ja.
Zeker als leerkracht?
Ja.
Als je dus vanaf met die bril zeg maar het onderwijs ingaat.
Ja, en je bent nooit klaar.
Nee.
Dus je blijft je leven lang leren.
Mm-hmm.
Dus daar sta ik ook helemaal achter. Maar ik vind het ook leuk. Je bent nooit klaar. Want er is altijd wel weer een situatie, een vraag, een gedragsuiting die je niet begrijpt.
Mm-hmm.
En dan wil je hem weer begrijpen.
Ja, dan, dus dan ga je er weer verder.
Hoe werkt dat brein dan? Nou, dan ga je daarin verdiepen. En hoe zit dat dan in relatie met de motoriek? Nou, dan ga je daar weer in verbinden. Dus ja, dat is...
Is dat best wel zo, zeg maar, een kinderlijke mindset? Ik hou niet van het woord kinderlijk, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Ik las van de week ergens de term de blik van onbegrensde mogelijkheden.
Ja,
en toen dacht ik, oh, die covert voor mij zo goed wat ik eigenlijk zoek.
Ja.
Dat is wat mij heel vaak verteld wordt als mensen zeg maar, over mij in het onderwijs praten. Van, ja, maar jij hebt echt zo'n blik van onbegrensde mogelijkheden. Ja. En voor mij is dat iets wat kinderen hebben.
Ja.
Heel erg hebben. En waar ik zo van kan genieten om daar met hen zeg maar in te zitten. Want er is zoveel mogelijk.
Ja.
En het wordt zoveel opener en leuker. En dat soort dingen. Als je met die blik van onbegrensde mogelijkheden kijkt.
Ja.
En die hoor ik bij jou ook terug.
Ja.
Het is echt een bepaalde manier van naar de wereld kijken, denk ik.
Ja. En nieuwsgierigheid.
Ja.
En jezelf maar steeds vragen blijven stellen.
Mm-hmm.
Ik heb het ook wel eens ergens genoemd, de mindset van een wetenschapper vasthouden. Want die stelt zichzelf ook steeds hypotheses op zoek naar een waarheid.
Mm-hmm.
Niet de waarheid, maar een waarheid die voor dat moment, in die situatie, in die context waar kan zijn.
Mm-hmm.
Maar even zo goed over 2 jaar niet meer waar kan zijn. Waardoor je weer een nieuwe vraag krijgt en denkt, hè? Hoe kan dat nou dat deze ene waarheid op dit moment in deze klas met deze kinderen wel werkt?
Mm-hmm.
En niet in deze klas met die kinderen of in dit team of in deze situatie of context?
Ja.
Ja, nou, dan blijf je bezig.
Mm-hmm. Maar dat is dus wel iets wat jij altijd al hebt gehad, die blik. Want dat zei je net al, dat je die altijd al had, dat je wel dat ook een beetje voor jezelf...
Ja,
want gehouden.
Ik heb hem verstopt.
Mm-hmm.
Ik ben hem ook wel periodes kwijtgeraakt. Omdat ik me ook wel heb aangepast aan wat er van me gevraagd werd.
Ja.
Wat normaal tussen haakjes was.
Mm-hmm.
En dat was toch wel de overtuiging van velen dat je alles moet weten en zoveel mogelijk moet weten.
Ja.
En mijn gevoel daarbij was altijd, oké, dus dan begrijp ik nu ook waarom leiders op de plek zitten waar ze zitten. Want dat zijn de mensen die dus echt heel veel weten.
Ja.
Heel slim zijn, 10 halen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mindsets en overtuigingen die je zelf hebt ingeprent in je brein.
Ja.
En daarvoor heb ik ook wel heel lang gevoeld, ik moet niet zulke vragen stellen.
Nee.
Ik moet het gewoon weten en dan is iedereen blij.
Mm-hmm.
En dan moet je eens voor een groep gaan staan en vertellen wat jij weet en anderen ervan overtuigen dat wat jij weet. Dus dat heb ik ook gedaan.
Ja.
En het voelde nooit goed.
Nee, dat is dan toch gek. Dat doet me denken, ik was van de week wat oude spullen van mezelf. Bij mijn ouders op de zolder lagen nog dozen met zeg maar echt al mijn oude schriften, oude dingen.
Oh ja.
Ik was dat aan het uitzoeken. En toen kwam ik een schrift tegen. En dat was mijn verhalenschrift uit groep 3. Dus dan kreeg je een schrift.
Ja.
En daar mocht je dan af en toe gewoon zelf dingen inschrijven.
Ja.
En een van de dingen die ik daarin had geschreven. Ik heb er nog een foto van gemaakt. Want het vatte voor mij zo goed de kern van mijn onderwijs. Tijd voor mij samen. Ik had opgeschreven 15 maart. Kan de maan kapot? Ja of nee? En dan kon je zo'n kruis zetten.
Ja, keuzevraag.
Ik kan dus zo voor mezelf zo voorstellen hoe ik daar... over na had gedacht. Ik had opgeschreven, kan de maan kapot? Want ik vroeg me dat soort dingen serieus af. Ik dacht, nee, dit is de perfecte plek om deze vraag te stellen. Want mijn juf gaat dit lezen.
Ja.
Dus ze ging het altijd lezen en dan nog een krulversticker erbij doen.
Heel herkenbaar.
En toen had ik het dus niet aangekruist. En ik had daaronder ook geschreven, hoe kunnen mensen bewegen?
Ja.
Nou, dat waren was mijn verhalenschrift voor die dag. En toen had mijn juf daaronder geschreven, wat een moeilijke vragen.
Ja, dat krijg je altijd terug.
Dit is voor mij, zeg maar, los van, dit was echt de liefste juf die ik heb gehad.
Ja.
Ze was echt fantastisch, zoals ik me haar herinner. Ja. Ik heb hier niet een trauma aan opgelopen, want ik had het helemaal niet onthouden. Ik had het in het schrift weer teruggelezen. Maar dit is voor mij wel wat, voor mij denk ik, ook de kern van het onderwijs nog steeds is. En waarom ik me nu steeds hard maak voor onderwijs, wat echt bij een kinderen zichzelf helemaal kunnen zijn.
Ja.
Want wat je impliciet daarmee zegt is, nou ja, dit soort vragen kan je maar beter niet stellen. Nee, dit is een gekke vraag.
Dus dan leer je dat eerst af.
Ja, dus ik dacht, oké, dan moet ik dit dus niet stellen.
Nee.
Die vragen kwamen wel, maar die bleven gewoon in mijn hoofd zitten. Ja. Want die vragen stoppen niet. Het is niet een soort...
die vragen blijven komen.
Je vinger zo in het gat van de dijk kan doen. Dit komt gewoon.
Ja. Ik weet niet of jij dat ook had, maar doordat die vragen in je hoofd blijven, maar je kunt ze dus nergens stellen.
Nee.
Of als je ze durfde te stellen en je kreeg antwoord, dat je echt helemaal aanging.
Ja.
Maar wat ik ging doen, ik weet niet hoe dat voor jou was, ik wilde echt wel antwoorden op die vragen. Dus ik ging mezelf dingen leren. Dan verslind ik boeken en dan echt boeken waarvan ik denk, hier moet het antwoord in staan.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zo zijn dat ik dan 4 boeken ging aanschaffen.
Ja.
Omdat ik dan dacht, nou, misschien zit er dan toch nog ook nog... is het antwoord nog niet helemaal compleet of zo? En nou ja, en toen lang leven internet.
Mm-hmm.
Dat is voor kenners, werkers natuurlijk echt het walhalla.
Ja.
Want daar kun je heel veel kennis vinden.
Mm-hmm.
Waar je op al de vragen die in je hoofd rondzinden.
Ja. Dit is heel erg. Ik kan ook echt zo soort van hyperfocus momenten hebben. Dus ik heb elke keer een ander thema.
Ja.
Ik ben nu helemaal weer into systemisch werk. En, en ik weet gewoon, ik ga daar helemaal in. En het brengt me superveel.
Ja.
En ik weet dat er een moment in de toekomst komt waarop ik dan denk, oh ja, nu kan ik dit weer gebruiken.
Ja.
Ik verzamel allerlei van dit soort dingen. En ik weet ook dat ik het snel kan leren. Want als ik me erin verdiep, ik ben zo gemotiveerd.
Ja.
Ik heb zo'n enorme intrinsieke motivatie dan.
Ja.
En een energie komt er vrij in mij. Dat ik er helemaal in kan duiken. Ik kan alles in me opzuigen.
Ja.
Ik weet ook niet waar ik dit in mijn lijf opsla. Want er zit een soort van 100.000 luikjes die dan ook later ineens weer open kunnen gaan als ik het nodig heb. En dat is ook wel, denk ik, waarom ik zelf zo niet lekker ging toen ik op de PABO zat en dacht...
Nee.
Maar ik zie mezelf gewoon niet voor die groep staan met een digibord en zeggen... 3+3, kijk, zo werkt de som, zo werkt het leven.
Ja.
Want ik zie niet dat het leven zo werkt. En ik geloof niet dat ik degene ben die dan daar voor het bord moet gaan staan en moet zeggen hoe de wereld werkt.
Nee, nee.
Ik geloof meer in juist de ruimte maken waardoor kinderen dat zelf leren.
Ja.
En zeker zoals je ook zei met de komst van het internet. Ja, al die kennisdingen kunnen ze in principe zelf opzoeken.
Ja.
Maar ze moeten wel leren hoe je goede vragen stelt, zeg maar... dit klinkt nu een beetje gek omdat ik net zei, je moet geen moeilijke vragen stellen. Maar je kan een vraag stellen, maar om ook zeg maar de tools te hebben om er iets mee te kunnen.
Precies.
Dat is iets heel anders. Dus ik leer kinderen liever die tools aan.
Ja.
En ik leer ze liever, maar je mag alle vragen stellen die er zijn in de hele wereld. En ik weet ook niet het antwoord op alles. Maar laten we het samen onderzoeken,
want
interessant. Ja. Dan dat ik ga zeggen, nou, zo werkt de wereld.
Ja.
Alsjeblieft.
Ja.
Weet je het nu? Of moet ik het je nog een keer hetzelfde uitleggen? Weet je het nu?
Ja.
Moet ik het je op een net andere manier uitleggen?
Ja.
Dat matchte niet.
Nee, ik denk dat dat wel heel herkenbaar is. Ik ben natuurlijk ook begonnen in traditioneel klassikaal onderwijs.
Mm-hmm.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel fijn. Daar heb je zelf in gezeten. Althans, ik heb daar ook zelf in gezeten. En het biedt ook voordelen om klassikaal een groep mee te nemen.
Zeker.
En kinderen vaardigheden aan te leren. En ja, sommige dingen moet je ze aanbieden. Omdat je dat, daar kan je een vraag over stellen. Maar dat zijn gewoon vaardigheden. Weet je, lezen, schrijven, rekenen zijn vaardigheden.
Mm-hmm.
Maar er is nog zoveel meer dan dat.
Ja.
En ik merkte, wat jij ook zei. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het met plezier gedaan. Ik vond het ook heel leuk. En tof om te zien hoe kinderen binnenkwamen en dat je ze hebt leren lezen en rekenen en schrijven. En dat voor hen de tools zijn om vragen te kunnen stellen, het op te kunnen zoeken, noem het maar op. Dus die basis is echt ongelooflijk belangrijk. Maar ik had hetzelfde als jij. Ik was ook eigenlijk altijd bezig met wat dat laagje daaronder. Hoe zorg ik er nou voor dat ik jou, in hoe jij bent, in de context waarin jij opgroeit, met wat je wel weet en niet weet, wat ik niet weet, wat jij wel weet. Hoe krijg ik jou nou met dat wat je hebt aangeleerd op dat stukje?
Ja.
Hoe krijg ik jou nou op dat volgende stukje in jouw zone van naaste ontwikkeling?
Ja.
Dus dat ontwikkelingsgericht denken en kijken, dat heb ik nodig. En daarvan had ik zeker in groep 3 tot en met 8, vond ik daar voor mezelf dat ik daar te weinig ruimte en tijd voor had. Dus ik had kinderen in de klas waarvan ik wist hoe ik ze in die zone van naaste ontwikkeling zou kunnen krijgen.
Ja.
Maar dat lukte niet, soms niet in 10 maanden.
Nee.
Of bij een ander was het al gelukt in 4 maanden.
Mm-hmm.
Bij de een was ik beperkt in de leerstof die ik aan moest bieden. En dan loop je eigenlijk stuk in die diversiteit in je klas. Maar ook daarnaast in het niet zomaar door kunnen sturen naar de volgende groep. En
ja.
Nou ja, alles wat daar dan. En dan vertraagt eigenlijk alles.
Mm-hmm.
Ja, nou ja, en toen was bij mij het moment dat ik dacht, dit is heel raar.
Ja.
En toen ben ik ook wel andere onderwijsconcepten gaan bestuderen.
Mm-hmm.
En van ja, zou ik dan daar die leerkracht willen zijn? Maar voor mij, ik vond het belangrijker om dingen op te rekken in het traditionele. Met behoud van het goede, hè? Want er zit ook goede kant aan.
Zeker weten, ja.
En het zal ook nooit traditioneel onderwijs ook altijd blijven. En is ook voor heel veel kinderen een prima plek.
Ja, ik denk ook niet dat zeg maar vernieuwend, of wat voor term je dan ook gebruikt, dat zeg maar de heilige graal is. Ik denk dat het heel goed is dat er een soort tegenbeweging is. Want zoals dat heel vaak gaat in het leven, je hebt wat extreme nodig en dan komt er vanzelf een soort van balans in het midden.
Precies.
En ik geloof ook niet dat er één vorm onderwijs uit moet komen die dan weer perfect is voor iedereen. Nee. Want dat zou weer suggereren dat iedereen in één mal past. En daar geloof ik niet in.
En maar ik denk ook dat we daar, als je het hebt over onderwijstransities, periodes van transities, denk ik dat we daarin nu middenin zitten.
Mm-hmm.
En dat traditionele onderwijs niet meer zo leidend is als dat het misschien 100 jaar geweest is.
Mm-hmm.
Er poppen nieuwe dingen op.
Dingen
die al opgepopt zijn, zoals Dalton en Montessori, worden misschien groter of sterker. En het is niet erg dat er verschillen zijn. En het ene zal kleiner worden en het andere zal wat groter worden. Maar waar we eigenlijk van weg moeten blijven, en dat is de grootste valkuil voor iedereen, is dat we anderen gaan overtuigen van wat dan de beste manier moet zijn. En ik denk als we dat zouden doen, kunnen accepteren dat er meerdere dingen zijn en met elkaar in dialoog gaan over de zorg die je hebt. Want daar kan je ook weer van leren. Hè? Je hebt allemaal je blinde vlekken. Ja, dan denk ik dat het landschap wat al aan het veranderen is, veel vredelievender kan veranderen.
Ja.
Omdat je niet bezig bent met de ander ervan overtuigen dat wat je denkt dat goed is, dat mainstream moet worden.
Ja, mooi dat je dat ook zegt. Dat is inderdaad wel een mooie toevoeging op hoe het onderwijs nu ontwikkelt. En
ja.
Ik ben ook zelf daar zoekend in. In wat is nou mijn plek daarin?
Ja.
Of moet ik een plek in een soort moet ik daar een plek
kiezen
in hebben? Moet ik iets kiezen? Moet ik dan zeggen, maar ik hoor bij de.
Ja.
Dat voor mij creëert het weer een nieuwe verdeling. En ik ben juist tegen die verdeling. Want ik ben juist voor samen zijn en zo.
Ja, het en denken is voor mij. En natuurlijk, het is voor iedereen even moeilijk, hè? Want we zijn mens en alles wat nieuw is en vreemd, dus we schieten allemaal in oordelen en meningen.
Ja.
Maar het zou zo tof zijn als we die heel even durven op te schorten en eerst eens de gesprekken aangaan, om daarna nog eens naar je eigen overtuiging te kijken.
Ja.
En dan te accepteren, maar niet over te willen dragen aan dat iedereen dan dat moet doen.
Nee. Dus eigenlijk als we alleen maar gewoon onszelf zijn.
Ja.
Nou, zo simpel is het, jongens. Gewoon lekker jezelf zijn.
En leren van en met anderen. Want je hebt chef Drummen zegt vaak, leren is een relationeel autonoom proces.
Mm-hmm.
En ik had daar nooit woorden voor. Hij gaf mij daar eigenlijk de woorden voor met wat ik vaak probeerde uit te leggen. Dat het leerproces is autonoom. Het gebeurt in je brein.
Ja.
Maar je hebt de ander nodig.
Mm-hmm.
En de ander kan een leraar zijn. Maar het kan ook een boek zijn. Het kan ook, maar je hebt iets van een informatiestroom nodig.
Ja.
Om dat leren te kunnen. En soms ook nog eens iemand die je daarin coacht, begeleidt, ondersteunt of jou aanreikt waarvan jij niet weet dat je dat niet weet.
Ja. Ja, want we hadden net al heel even de zone van naaste ontwikkeling review al net. Ja, als je niemand of niks hebt wat je prikkelt, dan blijf je natuurlijk in je eigen comfortzone zitten. En dan leer je niet, want leren is per definitie daar buiten gaan.
Precies.
En ja, ik doe me denken aan een soort quote, maar ik weet even niet meer precies hoe die gaat. Het heeft, is ook iets van, je kunt als leerkracht kinderen niks leren. Je kunt wel ervoor zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat ze tot leren komen.
Precies.
Dat
is... En het durven
dat invoefenen. Valt het ook goed samen voor mij.
Ja, en ook gewoon... kijk, leren is voor mij per definitie ook niet... ik vind het leuk, maar het doet ook pijn. Dus het is ook niet leuk.
Nee.
Want je moet dat aangaan waar je eigenlijk niet zo blij van wordt. Of denkt, daar moet ik me ineens voor inzetten. Ja, en dan is het wel heel tof dat iemand je iets aanreikt waar je liever van weg blijft. Omdat je het niet kent of moeilijk vindt. Of het kost je heel veel moeite om het te kunnen. Ja, dan is het wel fijn dat iemand jou daarin toch blijft prikkelen en stimuleren. En af en toe een duwtje geeft om het toch te gaan doen.
Ja, en iemand die er dan ook is om je juist daarin, zeg maar, te leren om met jezelf te zijn.
Ja.
Want je kunt iemand daarbij gebruiken die je er doorheen helpt en dan... Dan kun je het zeg maar op diegene leggen van oké, maar door jou kan ik leren. Maar wat ik zo mooi vind in het onderwijs is als je iemand hebt. En dat kan inderdaad een leerkracht zijn, maar kan ook een klasgenoot zijn of een boek. Of, nou ja, die je net in die zone van naaste ontwikkeling trekt.
Ja.
En er ook is.
Ja. Dus, maar je niet duwt in de zone van onveiligheid.
Nee, want daar gaat het natuurlijk weer
daar
uit.
Daar gaat het mis.
Ja.
Als je die leraar bent die in staat is om die ander in de zone van naastontwikkeling te krijgen, dan is het zo belangrijk om dan jezelf als instrument naar die ander toe goed te kijken naar, oké, misschien duurt dit wat langer dan we hadden verwacht. Of het kan sneller. En daar die ruimte pakken, maar niet bezig zijn met, maar daar moet het heen.
Ja.
Ja, je mag daar nog steeds heen gaan. Alleen de route er naartoe en het tempo er naartoe, die kan en die mag verschillen. En soms moet je een zijpaadje maken, omdat blijkt dat daar een kennishiaat of een vaardigheidshiaat zit, waardoor je daar niet komt. En die speling, die gun ik eigenlijk iedereen. Maar die wordt dus voor mij, in mijn ervaring, beperkt soms, doordat je het in 10 maanden moet doen.
Ja.
Of het moet, de leerstof moet nu af, want anders sluit je niet aan op het volgende.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je natuurlijk allerlei rare gaten in die zone van ontwikkeling. En dan trek je zo'n muggen dus in die zone van onveiligheid. Ja. Met alle gedragsproblemen en,
andere gevolgen van die.
Van die.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dit... ik denk veel ook na over... Of ik heb veel gesprekken over... Wat moet een leerkracht nou echt kunnen?
Ja.
En ik denk dat... Wat ik tot nu toe geleerd heb... Is dat het veel meer zit in dus... Een idee hebben van een leerlijn. Zodat je weet wat een beetje de richting is.
Ja, je Want hebt als richting je, nodig.
Als je geen richting hebt, dan is het 1 groot gat en dan kom je nergens. Dus leerlijnen zeg maar, in je rugzak hebben.
Ja.
Voor jezelf als leerkracht. En... mogelijkheden hebben om aan te sluiten. Want wat bij het ene kind werkt, werkt bij het ander niet. Nee. Dus je bent een soort je rugzak aan het vullen met je hebt die basis van leerlijnen. En dan elke keer weer opties die je dan kan inzetten.
Tools verzamelen waarvan je weet dat het op veel plekken bewezen is dat het kan werken.
Ja.
Maar dat ook niet weer als de waarheid aannemen en daarbij je ogen sluiten voor wat er nog meer kan. Maar ook dat wat daar werkt... nog steeds nieuwsgierig blijven of dat dan ook werkt hier bij jou, met jou, door jou, met deze kinderen in deze context. En het lef hebben om dat bewezen stukje met een ander bewezen stukje ook te durven mixen en te gaan kijken. Misschien heb je namelijk wel iets nieuws ontdekt wat werkt. Dus die wetenschappelijke denkwijze, die nieuwsgierigheid, dat zou wel heel tof zijn als je dat onderzoekende in je houdt.
Ja.
Om de ander in die relatie, want die relatie is ook heel belangrijk. Om die ander in zijn stap te kunnen begeleiden, maar ook ter tafel te kunnen brengen wat dat is. maar ook openstaan voor wat er ter tafel gebracht wordt. Dus de vragen van de kinderen.
Ja, en dat vraagt denk ik weer een heel sterk weten wie jij bent als persoon en als leerkracht. Want hoe sterker je dat weet en hoe sterker je daarbij kan blijven, hoe makkelijker het ook is om zeg maar even een uitstapje te maken naar een andere kant. Of te experimenteren omdat je weet dat die basis goed is.
En ook die ontwikkeling heb ik bij mezelf echt doorgemaakt. Mm-hmm. Van het denken de alleswetende te moeten zijn als leraar. Althans, dat spreek ik even voor mezelf. Naar die leraar zijn die ook niet alles weet. Ja. Maar wel weet hoe je tot antwoorden kunt komen. Mm-hmm. En hoe je weet welke antwoorden het dichtst bij een waarheid zitten.
Ja, voor nu, zeg maar.
Voor nu, in deze context met de informatie en de onderzoek en de wetenschap die we nu hebben. Mm-hmm. En daarin ook durven spelen met, maar als ik dit en dit en dit nou eens mix, zou er dan niet iets, of je ziet iets en je denkt, wat is hier al over bekend? Mm-hmm. Wat is hiervan al gebaseerd op een waarheid?
Ja.
Ja, dus waarde en waarheid, het zijn altijd wel van die rode draden.
Ja, wel mooi. Ik denk dat dit een mooie... Het brengt het weer een beetje terug met naar waar we begonnen.
Ja, ja. Zelf ook blijven onderzoeken en met een vraag zo'n klas instappen. En niet met, dit is wat ik allemaal weet. En dat ga ik zo overdragen aan jullie in 10 maanden. Want dan moet je het weten.
Ja. En ook je eigen... helemaal weer terug naar jouw stap dat je voor de kleuters ging staan.
Ja.
Omdat jij dat voelde, was je daar gaan staan.
Ja.
En je stond daar heel erg open. Zo van, oké, kom maar op. Ik wil hier alles leren.
Ja,
kom maar, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat een goede basishouding is. Ja. Een fijne basishouding is als leerkracht. Vanuit je eigen drive, waar die ook vandaan komt. Want iedereen heeft een andere
drive,
andere missie of hoe je dat dan ook wil noemen. Maar vanuit die motivatie is het heel anders lesgeven dan van de motivatie. Oké, ik moet die alwetende zijn. En ik herken dit ook, want ik heb precies ook op dat punt gestaan dat ik dan dacht, oké, of ik hoorde van mentor, je moet gewoon wat harder schreeuwen of je moet gewoon wat meer erboven gaan staan. En dan ging ik dat proberen.
Ja, ja.
Nou, is acteren was toen nog niet echt mijn sterkste punt. Dus sowieso niet helemaal. Nee, ik ben sterker als ik dicht bij mezelf ben. Dus die klas voelt dat natuurlijk. Nou, dat werkte voor geen meter. En ik dacht weer, oh zie je wel, ik ben geen goede leerkracht.
Ja.
Omdat ik iets aan het doen was wat helemaal niet bij me paste. En pas later, toen ik dus verder in mijn eigen ontwikkeling ook was. En ook in een omgeving was waarin het veel meer gezegd werd van, hé, maar doe het op jouw manier.
Ja.
Daardoor ontdekte ik dat juist mijn zachte stem en mijn dichtbij communiceren juist echt een kracht was in de groep.
Ja.
En dat dat mijn manier van lesgeven is. Dus ik was een soort van mezelf aan het proberen om te vormen naar dat ideale leerkrachtbeeld.
Ja, en de checklists en de...
Ja.
Die...
En ik was ook lekker perfectionistisch. Dus ik ging wel echt proberen om dat helemaal goed te doen. Plus je heel goed kunnen aanpassen aan anderen is ook een leuke vaardigheid, maar niet altijd handig.
Nee.
Dus ik was zo'n soort chameleon, helemaal aangepast. Van nou, hè, hier ben ik dan.
Ja.
Ik ben een leerkracht.
Ja.
Maar dat was de buitenkant.
Ja.
En alle lagen daaronder
klopte
het niet. Dus dat merk je zelf, dat merken de kinderen. Dat werkt natuurlijk voor geen meter.
Nee. Nou, dat vond ik ook wel. Mensen vragen mij ook wel eens nu, weet je, zeker ook met het lerarentekort, waarom ga je niet meer voor de klas?
Ja.
Ja, dat is echt een gewetensvraag.
Mm-hmm.
Nou ja, voor mij is er één hele simpele reden. Medisch is het voor mij wat onmogelijk. Ik heb stembandenoperaties gehad en mijn schildklier is verwijderd. Dus mijn stembanden houden het niet een week vol nu meer in een klas. Omdat je toch best wel veel interacties hebt.
Mm-hmm.
Maar dat was nadat ik al intern begeleider was geworden. En ik heb echt heel lang over die vraag nagedacht. Van ja, waarom wil ik niet meer voor de klas? En jij raakte daarin net iets aan, waardoor ik hier weer aan moest denken. En dat was jezelf kunnen zijn in de klas.
Mm-hmm.
dat was heel fijn. Maar mezelf kunnen zijn in een team, dat was niet fijn. En dat ligt deels bij mij. Mm-hmm. Ik wil heel graag dingen op mijn manier doen. Wil leren van anderen, maar ik vind het heel ingewikkeld als ik dingen moet doen omdat we het allemaal zo doen.
Ja.
En dat vind ik nu het meest moeilijke om terug te gaan. Mm-hmm. Maar ik ben ook dingen ontgroeid. Ik heb mezelf zoveel verder ontwikkeld dat ik voor mijn gevoel terug zou gaan voor mijn eigen ontwikkeling.
Ja.
Naar, ja, maar ik heb dat al doorgrond. Ik heb dat begrepen. Ik weet hoe dat werkt. Ik heb daar inzichten in opgedaan en die wil ik nu eigenlijk zo graag benutten om aan het onderwijs bij te kunnen dragen. Daar waar men verandering wil en kan. En mij kan zien als iemand die je een stap verder helpt. In welk systeem dan ook. Traditioneel of vernieuwend.
Ja.
Dus ja, dat is voor mij wel echt een reden. Ik zou zelf heel ongelukkig worden. En dat klinkt heel egoïstisch. Maar ik denk als er een ongelukkige juf voor de klas staat.
Precies.
Gaat het met de kinderen ook niet goed.
Nee.
En
zeker
dat
weten.
Is waar, wat voor mij een belangrijke reden is om niet terug te gaan. Dan zou je kunnen zeggen, en als je moet, dan moet je.
Ja, ja.
Maar dan ga ik het onderwijs uit.
Dat is,
want dat gaat
dat
niet
is ook zo'n dooddoener. Ja. Ja. Dan kan je tegen iedere random persoon op straat zeggen, waarom sta jij niet in het onderwijs?
Nou ja, dat is en ik snap het. En ik snap ook die vraag. Maar we gaan het onderwijs zoals het er nu is niet verbeteren door alleen maar mensen te zoeken voor in de klas. Er is namelijk ook een belangrijke reden waarom ze uit de klas gaan.
Ja.
En waarom er heel veel onderwijsbureaus opgericht worden. Omdat die mensen aan het onderwijs willen bouwen. En vooral aan de wetmatigheden, systemen waardoor ze niet hun werk kunnen doen. Maar wel kunnen doen daarbuiten.
Ja.
En daar hebben we ook iets met elkaar af te vragen.
Ja, je raakt hier ook weer iets in mijn ding. Heel interessant dit. Want wat ik pas echt heel duidelijk zag, is hoe jij als leerkracht voor je groep bent. Zo wil je eigenlijk ook dat jouw team, zeg maar, met jou omgaat.
Ja.
Dus zoals jij helemaal jezelf mag zijn
in
en een groep hebt die helemaal zichzelf mag zijn, waarvan je weet dat het niet werkt als jij heel hard roept, je mag echt jezelf zijn, je mag fouten maken, en dan die posters ophangt.
Ja.
Terwijl je zelf dan eigenlijk niet jezelf bent, dat werkt niet.
Nee, want je moet wel die methode gebruiken en niet die. En geen combi,
dat gaat niet. Zo zou je ook in een team echt jezelf moeten kunnen zijn.
Ja.
En ik denk dat daar nog echt ruimte voor verbetering zit. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk niet meer zelf voor de klas sta, maar dit soort dingen faciliteer en mensen dus echt laat zien van, hé, maar als jij nou helemaal naar jezelf kijkt als persoon, als leerkracht, wat zijn dan jouw ja's waarvan je helemaal aangaat, wat jou echt energie geeft, waar je blij van wordt? Wat zijn jouw nee's, dingen die je, hoe hard je er ook voor zou werken, gewoon echt niet bij jou passen? En laten we kijken hoe we dit samen als team met elkaar vorm kunnen geven.
Ja.
En dat gaat vaak makkelijker dan mensen denken.
Ja.
Maar waarom het niet gebeurt, is omdat het heel eng is om zo naar jezelf te kijken.
Ja. Maar ook om creatief na te denken, om het anders in te richten.
Ja.
En om naast het lesgeven misschien daarnaast ook nog tijd te kunnen hebben om curriculum te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En het kan.
Ja.
Ik heb een paar collega's en die hebben met hun team iets neergezet waarmee ze dus eigenlijk precies doen wat jij schetst.
Ja.
Heel goed kijken naar het primaire proces, je primaire taak, dat is het lesgeven. Maar hoe komen wij nou als team tot dat beste lesgeven?
Ja.
Met daarin je eigen drijfveren daarin leidend laten zijn.
Mm-hmm.
Ja, en dan kom je op teams die bijvoorbeeld in professionele leergemeenschappen werken. Of in leerteams. Hè. Er worden verschillende woorden aangegeven. Ook verschillende betekenissen.
Ja.
Maar ook teams die hebben geleerd om dezelfde taal te spreken.
Mm-hmm.
Maar
ook essentieel.
Essentieel. Ja. Maar ook met elkaar keuzes maken en beslissingen nemen.
Mm-hmm.
En ruimte vrij laten om je eigenheid te kunnen behouden.
Wow.
Dus het kan.
Ja.
Het kan. Maar ik zie het ook nog niet veel.
Mm-hmm.
Ik ben blij dat ik getuige ben
van
een team waar ik daar echt helemaal op aanga. Dat ik denk, wow, wauw.
Mm-hmm.
En ik heb me ook wel afgevraagd, zou ik nou in zo'n team passen?
Ja.
toen, in die leeftijdsfase, denk ik ja.
Ja.
Nu heb ik te veel van de wereld gezien en te veel mijn rollen veranderd, dat ik daar nu niet meer gelukkig in zou zijn.
Ja.
Maar dat ligt bij mij.
Ik denk ook dat dat heel gezond is, om het beeld los te laten van, oké, je bent leerkracht
voor,
en
het leven.
Voor de rest van je leven, ja. Want je hebt toch een passie voor kinderen.
Ja.
Het is net als tegen iedere willekeurige andere persoon op aarde zeggen, hé, maar jij hebt op je 18e gekozen dat je bakker wilde worden.
Ja.
Nu moet je de rest van je leven bakker blijven. Hey, jij wilde accountmanager worden?
Ja.
Nee, je hebt toch een passie voor accountmanager?
Ja.
Terwijl als je dat zegt, dan denken we vaak, nee joh, hij kan toch net zo goed iets anders doen? Zij trouwens, maakt niet uit. En met leerkracht hebben we dan vaak het idee van, zomaar, je bent wel echt voor je leven leerkracht.
Ja.
Terwijl het ook heel mooi zou zijn als je juist ook daarin je eigen ontwikkeling door mag maken en mag wisselen.
Nou ja, dat is het. En we gaan het onderwijs zoals het nu in transitie is, gaan we het niet redden door mensen die een bevoegdheid hebben, maar eruit gestapt zijn, weer te verleiden terug te gaan.
Nee.
Die zijn met zo'n diepgaande reden, en vergeet ook niet dat het loslaten en iets anders doen voor sommigen ook een heel proces is geweest.
Ja.
En als je je ontwikkelt en je bent ingesteld op een leven lang leren, dan is eigenlijk teruggaan in ontwikkeling, zo zou ik het ervaren, dat doet niemand.
Nee.
Niemand gaat terug naar daar waar je eigenlijk in door bent gegroeid.
Mm-hmm.
Denk ik. Maar dat is mijn waarheid. Of dat de waarheid is, dat weet ik niet. Maar ja. Ja, dus ik werk er dan liever aan en met, dan dat ik er middenin zit en alleen maar bezig kan zijn met dat primaire proces. Want dan ga ik tegen dezelfde dingen aanlopen.
Ja. Ja, je kan altijd tot op zekere hoogte, is het natuurlijk goed om je ergens steeds beter in te worden.
Ja.
Of hoe langer je ergens werkt, hoe langer je iets doet, hoe meer je ook jezelf er tegenkomt. En
zeker.
Ik ben een groot voorstander van daarin jezelf ook echt zien en dingen aankijken. En ik ben ook iemand die snel verveeld is,
ook.
Zeg maar.
Ik
dat
ook.
Klinkt als een, is ook een luxe positie. Dat klinkt heel een beetje luiig. Maar ik denk dat het juist heel krachtig is als je dat durft.
Ja.
Dat je kan voelen van, hé, nu werkt het niet meer voor me.
Nee.
Dus ik ga iets anders doen wat wel voor me werkt.
En als het niet meer voor jezelf werkt, werkt het ook niet in de relatie met de kinderen.
Nee.
En je collega's. En kijk, en we hebben niet voor niks. Mensen verschillen van elkaar en die verschillen erkennen. Nou, daar hebben we denk ik ook nog wel wat te doen.
Mm-hmm.
Maar ook de overeenkomsten. Maar en de leraren die het heel prettig vinden om les te blijven geven, dat vind ik echt de specialisten.
Ja.
En je hebt generalisten en je hebt specialisten.
Ja.
En ik vind het eigenlijk, ik vind het echt gewoon, zij zijn graag die specialist.
Mm-hmm.
Ik heb dat niet.
Ja.
Laat mij de generalist zijn.
Ja, mooi.
Maar
okay.
De specialisten zijn zo van zoveel waarde. En daar kunnen we zoveel van leren als je startend bent.
Mm-hmm.
En net in een school komt. Leer van die specialisten. En die specialisten voelen zich ook helemaal prettig op die specialistische plek. Ja, en ik denk dat daarin ook gewoon verschillen zitten.
Ja, mooie toevoeging inderdaad.
Ja.
Dat je ook op de manier van werken, zeg maar, of ja, ik ben echt een generalist inderdaad. Nu je dat zo zegt, denk ik, ja, ik hou van heel veel dingen, zeg maar, een beetje kunnen. Wat ik doe, kan ik dan wel goed.
Ja.
Maar ik hou niet van heel erg de diepte ingaan. Maar er zijn ook mensen die juist zeggen, oh, maar geef mij maar dit ene onderwerp en ik ga mijn hele leven daar, zeg maar, helemaal in.
Ja.
Ja, supermooi als je dat juist kan gebruiken.
Ja, want die specialisten hebben we ook nodig.
Ja.
En de generalisten ook. Alleen dat zijn degenen die niet dat 40 jaar willen blijven doen. Omdat er andere werelden zijn om te ontginnen en te leren. En van rol en plek te verwisselen.
En die meer dat kruisbestuiving idee, zeg maar.
En dat goed fout. Want dat merk ik als ik dan op social media lees. Dat goed en fout, wanneer je dus ervoor kiest om die specialist te willen blijven en zijn in de school. Of degene die eraan wil werken. Om wat voor reden dan ook. En daar zullen hele mooie redenen achter zitten. En er zullen dubieuze redenen achter zitten. Dus alles mag er zijn en alles is daarin waarheid. Maar die oordelen over dat het goed of fout is. En dan mensen als schuldigen aanwijzen.
Ja.
Ja, daar komen we gewoon geen stap mee verder.
Nee, Dan krijg je oneindige LinkedIn-posts met mensen die elkaar beschuldigen. En ja. Oh nee.
Weet je, eerst krijgt de overheid de schuld dat we dit allemaal zo hebben zoals het is. Dan krijgen de bestuurders de schuld. Nou, nu wordt er weer heel erg ingezet op alle ZZP'ers en iedereen die vertrekt en bij adviesbureaus gaat werken. En het is allemaal waar, want de specialisten die in de school blijven, die hebben daar last van. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Maar het is ook een signaal.
Ja.
Dus we hebben ook iets anders te doen.
Mm-hmm.
En dan moet je, kathedralen bouw je ook niet in één jaar.
Nee.
En daar heb je heel veel handen voor nodig om een kerkdienst te kunnen volgen in een kathedraal. Mm-hmm. Maar die moet wel eerst gebouwd worden.
Ja, en dat kan alleen met mensen die goed voor zichzelf zorgen. En
weten hoe je een kathedraal bouwt.
Ja. En gemotiveerd zijn om mee te doen.
Om eraan te bouwen, omdat het een belangrijk iets is. En zo kijk ik ook naar onderwijs. Onderwijs is voor mij een heel belangrijk middel.
Mm-hmm.
Voor mens- en samenlevingsontwikkeling. En ook voor de economie. Dus dat middel, dat moeten we niet kapot laten gaan.
Nee.
Ga je er zorg voor dragen in?
Mm-hmm.
Of daarbuiten? Of mag het ook en? En heb je dus allemaal nodig?
Ja.
Ja. Volgens mij kunnen we dan iets bouwen.
Mm-hmm.
Met zowel als je erin en erbuiten staat. En in de en kunt denken met elkaar. Dus ja. Nou ja.
Ja, en hoe dat zou gaan, dat weet
ik
niet.
Geen idee,
dus
dat weet niemand.
Dus laten we dan toch maar weer die blik van oneindige mogelijkheden voor nu gebruiken.
Wat het leuke is van kathedralen bouwen, dat heb ik ook ooit eens gehoord. Ik weet niet meer de naam van de beste man. Maar een kathedraal is op tekening als concept getekend. En geen enkele kathedraal is gebouwd zoals het ooit getekend is.
Oh ja.
En dat is wat ik ergens al eerder zei. Als we nou stoppen met anderen ervan overtuigen dat het zo moet.
Mm-hmm.
Hè, van hoe we het in het verleden hebben gedaan. Om de problemen uit het verleden op te lossen. En mensen die nu de problemen van nu proberen te op te lossen met andere dingen. Het mag er allebei zijn.
Ja.
Maar ga niet elkaar overtroeven. Het een zal groter worden en het ander zal klein blijven. Maar het gaat niet weg.
Nee, en uiteindelijk, ik was in een kathedraal in Frankrijk in de zomervakantie.
Ja.
En dat was echt prachtig. En je zag daarin heel erg duidelijk de verschillende fases. Want dat is echt inderdaad over eeuwen heen gebouwd. Want dan was het geld weer op. Of dan was er ruzie, weet ik het. En ik vond dat juist eigenlijk de charme van die kathedraal. Omdat je zo erg zag, Oké, maar dit komt echt uit een andere tijd, maar het is nog steeds een heel mooi onderdeel ervan.
Het fundament.
Ja.
Het fundament is het fundament.
En een van die torens is nooit afgebouwd.
Nee.
Dat vond ik ook een mooi idee, zeg maar. Van, soms dan doe je dingen gewoon niet.
Nee.
Omdat het, wat voor reden dan ook, doe je dat niet. En dan is dat ook oké. En dan, je bouwt wel verder.
En het landschap verandert. En de omstandigheden veranderen. Dus de steensoort die toen gebruikt is, verpulvert misschien nu wel. Geen idee.
Ja, je zag ook allemaal die kleuren zo. Dat ze verschillende stenen hadden gebruikt.
Ja. En je kunt dat heel mooi als parallel trekken op het onderwijslandschap. Het landschap verandert. Het fundament van het onderwijs, hoe het ooit in Nederland is gekomen en waarom het in Nederland is gekomen, dat fundament, dat verandert heus niet.
Nee.
Alleen door de jaren heen en door de tijdperken heen, is er gesleuteld aan dat onderwijs. En ik denk dat we nu weer in een periode zitten waarin er weer flink gesleuteld wordt aan dat onderwijs. En waarbij eerst het leerstofjaarklassensysteem heel stabiel en heel steady was, denk ik, en heel veel scholen op die manier ingericht waren, denk ik dat die kleiner wordt.
Ja.
En dat andere, neem Agora, Montessori, Dalton, dat die wel eens groter zouden kunnen worden. Maar dat weet ik niet, want ik ben geen toekomstkijker. Ziet dat wel gebeuren. Je ziet meerdere. Vroeger had je Dalton, Freinet, Montessori, bij wijze van spreken op één hand te tellen.
Ja.
Nu is de keuze reuze.
Mm-hmm.
En het is de vraag wie overleeft. Wat en wie overleeft.
Ja. En als je dat dus niet ziet als een, Oké, er moet één winnaar uitkomen, maar een soort, hoe noem je dat?
Ja.
Dat je elkaar, zeg maar, sterker maakt.
Ja.
Dat het door elkaar mag gaan.
Ja.
Dan is het heel mooi, denk ik.
Antwoorden uit het verleden. De wetenschap heeft ook antwoorden uit het verleden en uit het nu. Die kun je nog steeds benutten voor de problemen van nu.
Ja.
Maar er zullen ook nieuwe antwoorden geformuleerd moeten worden. Uit onderzoek of uit het maar gewoon creëren van nieuwe antwoorden. En dan kijken of het werkt. Anders blijven we in het verleden hangen. En dan gaan we niet.
Terwijl de tijd verder gaat.
De tijd gaat verder en er worden dus andere dingen gevraagd. Want alle symptomen zijn er. Het aantal thuiszitters. Mm-hmm. De kinderen die sneller en makkelijker leren. Die moeilijker leren. Ouders die rechtszaken beginnen.
Burn-outs en...
Heel het onderwijs zit in de fik. Ja, dus er is iets. Mm-hmm. En wat het antwoord is, ik denk dat niemand het weet.
Nee, anders zou het heel fijn zijn. Als jij degene bent, mag je even een oproep doen aan degene die het antwoord op het onderwijs heeft. Wij willen hem graag hebben. In mijn andere podcast met Jan Willem hadden we het antwoord gevonden, maar dat bleek hem toch niet.
Nee, was hem ook niet.
Bleek hem niet helemaal te zijn. Nee.
Nee. Nou ja, en het kan een antwoord zijn voor het hier en nu voor de komende periode.
Ja.
Maar het zal nooit het antwoord zijn. En het antwoord gaat ook niet bij de overheid komen. Het antwoord gaat ook niet bij de adviesbureaus komen. Het antwoord zit in onszelf en komt uit de menigte.
Ja. Maar daarom vind ik het ook zo mooi dat we dit gesprek ook hebben. En dat dit soort gesprekken er zijn. Want ik denk dat gesprekken de manier zijn om weer tot nieuwe antwoorden te komen.
Ja, en nieuwe inzichten. Want mensen die hier naar luisteren, die zullen ook hun mening en oordeel hebben over dat wat ik zeg. Nee, ik hoop dat ze die dan heel even parkeren en nadenken over wat betekent dan dat wat jij zegt voor mij. Mm-hmm. Waarom schuurt het bij mij? Of waarom ga ik erop aan?
Ja.
En als je daar dan weer een andere antwoord op kan vinden, dan ben je alweer één stapje verder. Mm-hmm. En durf een vraag te stellen.nl als iets niet duidelijk is. Want het is ook maar hier in dit tuinhuis in Alblasserdam op dit moment met de zon. Terwijl die waarheden die we nu op tafel liggen over een week ook net weer iets anders kunnen zijn. Omdat je weer iemand gesproken hebt die... Ja.
Ja, ik ga hem afronden. Als je hierbij hebt geluisterd, dankjewel dat je even getuige was van deze waarheid op dit moment. ik hoop ook inderdaad echt dat je je eigen waarheid vormt. En dat die elke keer weer mag verschillen. En als je daar iets over wilt delen, dan kun je altijd naar de toekomst van nu. Kun je me daar vinden. En waar kunnen we jou het beste vinden? LinkedIn?
Ja, mijn LinkedIn ben ik actief. Ik heb eigen website, jacquelineblaak.nl. En daar.
Dan spreken we je graag.
Nou, dankjewel. En
dankjewel.
Leuk. Bedankt voor dit fijne gesprek.
Tot de volgende. Bye!